In iedere dienst, ook zo vanmorgen weer, er staat, nou wie staat centraal? Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus staat centraal. En ook in de boodschap van deze morgen. En ik moest even een tekst, die heb ik even opgeschreven. Er staat in Romeinen 5, vers 17b. Wij die de overvloed van genade hebben ontvangen en de gave van gerechtigheid zullen leven. En er staat er ook nog achter, we zullen als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. En waar het mij om gaat, over dat, waar we vaak heel gemakkelijk overheen lezen, dat is wie die overvloed van genade hebben ontvangen. Die overvloed van genade. En dat, eigenlijk is dat nog maar pas tot me doorgedrongen. Niet pas, ik bedoel niet van een paar weken of zo, maar de laatste paar jaar. Wat dat eigenlijk inhoudt. Toen we wederom geboren zijn in 1980, toen hadden we iets van, ja, nou niet meer onder de wet, maar onder de genade, weet je wel. En ten diepste wist je nog niet helemaal wat het betekent. Maar je groeit, je wandelt. We hadden afgelopen donderdag hadden we een bijbelstudie van Gordon van Velen over het gebed. Het was geweldig. Aanstaande donderdag komt hij weer. Ik zou je aanraden om er ook mee te komen. Maar zo'n geweldige inhoud geef je daaraan over gebed. Ja, dan denk je van, ach, moet ik daar nou nog heen, moet ik daar nou nog van leren? Maar zoals die man dagelijks in zijn lange leven al leeft met God. En dagelijks zegt hij dat hij nog leert. En dat hij gewoon als het ware weer nieuwe aspecten eraan toevoegt. En wat het inhoudt in je relatie met God, ook wat het gebed betreft. En dat moeten we verstaan en daar mogen we ook in groeien en in leven. En dat is nodig. Maar we leven in rumoerige en onzekere tijden. Als je kijkt hier in Nederland, daar staat iedere keer centraal de economie over de financiële situatie. En dan kijken we bijvoorbeeld naar het Midden-Oosten, wat nu wel weer heel erg speelt. En er komen andere dingen weer op de achtergrond. Hoe Israël weer aangevallen wordt, je krijgt natuurlijk weer overal de schuld van. En het is niet zo dat we helemaal nou andere mensen moeten vergeven. Nee, God heeft alle mensen lief. Maar het is wel frappant eigenlijk hoe steeds het volk van God, het volk Israël, tot op vandaag in de dag nog steeds wordt aangevallen en ja, overal de schuld van krijgt. En dan denk ik wel eens, ook vanmorgen ook, wat wil God tot ons zeggen? Ook in deze dingen. Niet alleen van Israël, maar ook in de economische situatie en ook in jouw persoonlijke situatie. Of het nou ziekte is of andere strijden, wat dan ook. Iedereen heeft zo zijn eigen ding. Maar hoe sta jij in jouw omstandigheden en ook in de omstandigheden van deze wereld? Vaak is, dan heb je wel genoeg aan je eigen omstandigheden en daardoor minder oog voor wat er in de maatschappij gebeurt. En wat er afspeelt, ook in de wereld. Maar in de Bijbel, in Gods woorden, staan heel veel parallellen. En ik hou ervan om parallellen uit de Bijbel te halen van wat in het verleden is gebeurd. Wat een parallel is ook aan de waarheid van vandaag aan de dag en ook dwars door de Bijbel heen. En dan weet ik heel zeker dat God een plan heeft met deze wereld. En dat weten we natuurlijk allemaal. Maar ook bepaalde dingen, ook uit het Oude Testament. En kijk nou, we gaan even kijken naar het boek Genesis. Hoe het boek Genesis, dat God alles wat daar aan gebeuren is, aan het herhalen is. Je ziet dan ook dat Genesis een spiegelbeeld is, een parallel als het ware ook aan het boek Openbaring. Bijvoorbeeld over de boom des levens, wat in Genesis heel duidelijk naar voren komt. Maar ook dat zich steeds vele malen ook weer terugkomt, ook in het boek Openbaring. En dan heb je in het Oude Testament ook in Genesis dan die vier rivieren. En ook in Openbaring heb je dan weer die hoofdrivier die vanuit de troon van God komt. En waar ik vanmorgen dan ook even naar wil kijken, dat is de geschiedenis van Jozef. Een heel bekend verhaal natuurlijk. Maar er zijn ook zoveel parallellen en er wordt ook zo vaak over gesproken. Dat is al wel goed bekend ook, dat Jozef ook, dat is ook een parallel aan de Heer Jezus. Als het ware ook weer een weerspiegeling, een type van de Heer Jezus met zoveel parallellen. En we kunnen van Jozef leren van zijn natuurlijke leven, hoe hij met omstandigheden omging. Maar ook het profetische aspect daarvan. En dat is ook heel belangrijk. Het profetische, wat God ook wil zeggen en ook wil doen, dat de geschiedenis zich eigenlijk herhaalt. Ook al 2000 jaar geleden wat gebeurd is. En tot aan vandaag aan de dag, ook waar Israël vandaag mee te maken heeft. Laten we eens lezen in Genesis 45, vanaf vers 1. Ik heb gewoon nog mijn eigen vertaling. En als je mijn oude vertaling dan bedoel ik, niet mijn eigen vertaling, maar jullie beginnen te lachen, ik denk waarom, en dat is, ja, dan denk je opeens, wat gebeurt er? Maar de oude, nee, de bekende vertaling bij de ouderen onder ons, mijn generatie, nog heel bekend. Dus als jullie de nieuwe vertaling hebben, nou, dan lees ook maar. Sommige dingen, daar zie ik wel van, nou, dan geef mij die MBG-vertaling nog maar. En ook de nieuwe vertaling heeft ook alweer zijn voordelen van, ja, dat staat er duidelijker in. Maar toch ook, misschien dat je wel, als je de nieuwe vertaling hebt, dat je bepaalde verschillen dan opmerkt. Maar de meeste van ons die kennen die geschiedenis van Jozef. Dat ga ik niet helemaal herhalen, maar die komt nou aan het eind. Hoe Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders. En daarom heb ik hier ook zo even, kwam ik hierbij, ook waar het volk Israël vandaag in staat. En toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekendmaakte. Alleen als hier al even bij stilstaat. Parallel aan wat er vandaag gaat gebeuren. Wanneer, dat weten we niet. Maar het volk Israël, de broers van de Heer Jezus, om het zo maar eens even te zeggen. Leven kennen de Heer Jezus niet. Ze hebben de eerste komst van de Messias, 2000 jaar geleden, waar ze vol verwachting naar uitkeken, hebben ze niet willen kennen. Die kenden ze niet. Zo was het ook met Jozef. De eerste komst dat zijn broeders kwamen, herkenden zij Jozef niet. Maar wel bij de tweede komst. Toen maakte Jozef zich bekend aan zijn broeders. En zo zal het ook komen als de Heer Jezus weerkomt. Daar ben ik van overtuigd. Dat de Heer Jezus, die komt niet in Amsterdam of in Groningen of in New York of Londen of weet ik veel, komt hij terug. Maar die komt daar bij het volk Israël, in Jeruzalem. En er staat er ook, elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En er zijn ook gedachten, we kunnen natuurlijk nooit zeggen van zo zal het gaan gebeuren. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Van bepaalde dingen die nog moeten gebeuren, dat het zo zal gaan. Maar de Bijbel, Paulus, die spreekt ook heel duidelijk over de opname van de gemeente. Ook als je kijkt naar Jozef, de gemeente, dat is de bruid van Christus. Jozef had ook een bruid. De gemeente bestaat toch grotendeels uit heidenen. Dat is de heidenbruid als het ware. Ook de Joden kwamen eerst bij de gemeente, maar uiteindelijk is de gemeente, zeg maar, bestaat grotendeels uit heidenen. En dan zegt, en Jozef had ook een heidenbruid, maar toen zegt Jozef, laat iedereen bij me weggaan. En hij is er helemaal alleen, ook zonder zijn vrouw en kinderen, is hij daar met zijn eigen volk. En ik denk dat de Heer Jezus ook zo terugkomt, dat de gemeente, als het ware, dat is een gedachte, dat de gemeente is opgenomen, al weg is bij God. Ik moet niet zeggen van zo zal het gaan gebeuren. Maar er is een gedachte dat de gemeente dan al opgenomen is. En dat Jezus terugkomt. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En ze zullen weeklagen en rouw bedrijven. Precies hetzelfde wat hier gebeurt. Hoe Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders. En daarop brak hij uit in luid geween. Zodat de Egyptenaren in Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Nog zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Dat er ook niet zo met het volk Israël gaan, als ze dan in één keer zien dat Jezus terugkomt, en dat zij ook zien, ook zij die hem hebben doorstoken. Toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. En daarop naderden zij. En hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land, en er komen nog 5 jaren waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. We kunnen, wat ik zo straks al zei, van Jozef heel veel leren. Van zijn natuurlijke leven, maar ook het profetische aspect hiervan. Jozef, dat was de geliefde zoon van Jacob. En Jacob die stuurde hem naar zijn broers om hun welzijn. Nou, dit is wel bekend, ze haten Jozef. Ze wilden hem doden. Het was bitterheid, want hij werd meer verwend als zij. Maar toen leek het op een gegeven ogenblik toch beter om hen te verkopen. Want dan kleefde er ook geen bloed aan hun handen. En zo kwam hij dan in Egypte terecht. Parallel daarin, heel bekend, de Heer Jezus, de geliefde zoon van de Vader, kwam ook bij de zijnen, bij het volk Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, dat staat heel duidelijk in Johannes. Maar Jezus kwam ook om voor zijn eigen volk, om te kijken naar hun welzijn, om de volk ook te redden. Maar ze kruisigden hem. Uiteindelijk zeg maar, hebben ze hem niet zelf gekruisigd, maar ze verkochten hem als het ware aan de Romeinen. En zo werd de Heer Jezus ook gedood aan het kruis. En uiteindelijk waren het niet de Joden, maar de Romeinen, de heidenen die hem kruisigden. Eigenlijk is het dat, eigenlijk ook onze zonden, die brachten hem aan het kruis. Hij kwam voor zijn eigen volk, de Joden, maar ze wezen hem af. Klinkt misschien wel heel hard, maar dat was wel de realiteit. En de Heer Jezus was ook een Jood. Ik kwam hier als Jood. In de Bijbel is ook een Joods boek. Daarom hebben wij een connect op met het Joodse volk. En wat ze verwierpen, dat was het brood des levens. Zowel Jozef in het Oude Testament, ze moesten hem niet, ze verwierpen hem. En ook de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, die verwierpen ze ook. En uiteindelijk was Jozef, of daar, het volk, dus zijn broers dan en zijn vader, daar was hongersnood, daar was nood. En ook Israël zonder de Heer Jezus is ook in diepe nood. En wat je dan ook ziet, dat is al 2000 jaar, is de Heer Jezus Christus het brood des levens geweest voor iedereen die maar wil. Voor de hele wereld uiteindelijk. Daar is de kerk uit ontstaan. En iedereen die daar zich aan toevoegt, die heeft het brood des levens ontvangen. En dan zie je ook door de hele kerkgeschiedenis heen, overal waar het evangelie kwam, daar was voorspoed. En dan heb je het niet over de voorspoed-evangelie, maar het is wel de waarheid. Waar het evangelie kwam, dat is een heel andere cultuur, een heel ander leven ook, als waar het evangelie niet gekomen is. Parallel, Egypte was ook voorspoed toen Jozef daar was. Niet onder het volk Israël. Jacob, dat was Israël, hè? De naam van Jacob is Israël. Daar was geen voorspoed, maar wel in het land Egypte, waar ze Jozef kenden. Zo is het ook onder ons, waar de Heer Jezus kende, daar is voorspoed. Gaat dan alles maar voor de wind en alles zelf nemen, waar ik het zo net al over had, die diepe innerlijke vrede en die zekerheid. En waar het evangelie niet kwam, daar is nog steeds achteruitgang in armoede, onderdrukking. Nou, vrouwen die hebben geen aanzien, geen respect. En terwijl Jozef de Egyptenaren zegende, leden Israël en zijn zonen in Kanaan. De tragedie van het Joodse lijden al 2000 jaar lang, terwijl de kerk de zegeningen heeft. En wat doet de kerk dan met zijn oudere broer? Egypte hadden de zegeningen en de Joden niet. Waarom? Dat is de vraag. Waarom zijn degenen die al, zijn zij degenen die al zo lang hebben geleden, het Joodse volk? Waarom? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom bestaat het lijden onder de Joden tot op de dag van vandaag? Waarom haten de mensen de Joden zo erg? Waarom zit het antisemitisme zo diep in de harten van mensen? Niet alleen van mensen in de wereld, maar ook van heel veel christenen. Die zeggen van, ja, het Joodse volk, daar heb ik niks mee. Het is hun eigen schuld. En zij hebben net zo goed dingen gedaan wat niet klopt. Het is niet alleen het Joodse volk waar we voor moeten bidden, maar die Palestijnen dan, die worden onderdrukt. Dat is allemaal waar. Maar wist u dat er heel veel Palestijnen zijn? Dat ook daar, onder de Palestijnen, het lichaam van Christus is. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat er ook vele Palestijnen zijn die staan achter Israël. En dat ook Palestijnen zijn die niet geloven dan, die de Heer Jezus niet kennen. Liever onder het bewind van Israël zijn, als onder het bewind van Hamas. Dus dat is even terzijde. Maar waarom zit dat antisemitisme er dan zo diep geworteld? Waarom haten de mensen de Joden eigenlijk? Er is een diepe haat. Kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog. Kijk maar vandaag aan de dag. Kijk maar van sommige politici. Ik ga geen namen noemen. De haat voor Israël, lieve mensen, is bovennatuurlijk. En waar leven wij in? Hoe staan wij erin? Genade of ook oordeel? Ons antwoord moet eigenlijk zijn dat onze liefde voor Israël moet bovennatuurlijk zijn. De haat voor Israël in de wereld is bovennatuurlijk. Ons antwoord moet zijn dat onze liefde voor Israël ook bovennatuurlijk moet zijn. Doen ze het allemaal goed? Nee. Maar waarom moet onze liefde voor hen bovennatuurlijk zijn? Omdat ze de zegen van het evangelie, wat voor hen bestemd was, dat hebben ze gemist. En daardoor is het heil ook tot ons gekomen. God heeft het ten goede gebruikt. Dat Israël nee zei tegen het evangelie, nee zei tegen Jezus. Daardoor zijn wij gemeente en zijn we kinderen van God. Door het volk Israël kun je zeggen, eigen schuld, dikke bult. God heeft het ten goede gekeerd. En God gaat zijn volk redden. Hij maakt zich bekend aan het volk. De Heer Jezus op een gegeven ogenblik, hij huilde. Hij zat er op de Olijfberg. En waarom huilde de Heer Jezus? Het waarom van hun lijden is, omdat ze de Messias afwezen die hen wilde beschermen. Jezus huilde daar op de Olijfberg. En hij keek uit over Jeruzalem en zei van, o Jeruzalem, Jeruzalem, hoe wilde ik jullie beschermen, bijeenbrengen zoals een moeder hen haar kuikens, maar jullie wilden niet. En Jezus huilde. Waarom huilde de Heer Jezus? Hij zag als het ware eroverheen in de toekomst, in de nabije toekomst, maar ook in de verre toekomst, dat hij zag hoe de Romeinen kwamen en velen verwonden en doden onder het volk Israël. Hoe de tempel verwoest werd, hoe Jeruzalem verwoest werd. Ze werden verstrooid over de uitdoeken van de wereld. En de Heer Jezus zag als het ware de Holocaust. Bijna 2000 jaar later. 6 miljoen Joden vermoord. Gedood, verbrand. Dat zag de Heer Jezus en hij weende. Wat hun overkomt en overkomen is, dat is niet Gods oordeel. Wat sommigen en wat in het verleden ook wel eens gezegd is. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat het Gods oordeel is. Nee, dat geloof ik niet. Het is niet Gods oordeel. Maar het is een gevolg ook van keuzes. En zo is het ook met ons leven. Iedere keuze die jij maakt, die ik maak, heeft gevolgen. En zo was het ook met het volk Israël. Zo huilt God ook over deze wereld. En God wil ons behoeden van deze wereld. Hij wil. En wil jij er ook? God is almachtig, maar hij respecteert altijd onze vrije keus. Als je niet gered wil worden, kan hij je niet redden, ook al stierf hij voor jouw zonden. Hij is gestorven voor ieder zijn zonden, voor iedereen, elk mens van deze wereld. Maar als je niet gered wilt worden, kun je ook niet gered worden. Dat is jouw keus. Jezus huilde omdat ze Gods volk zijn. God heeft een speciaal verbond met hen. En de duivel die plande heel duidelijk dan ook vernietiging. Hij wilde hen beschermen, maar ze wilden niet. En dat is de tragedie. Al 2000 jaar is er een verblindheid over hen gekomen. En parallel daaraan eerst weer, de broers waren blind voor wat ze met Jozef deden. Ze wisten het nooit, totdat ze honger kregen. En toen gingen ze naar Egypte, ze ontmoetten Jozef, maar ze herkenden hem niet. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik denk dat Jozef er niet meer zo uitzag als toen hij nog onder zijn broers was. Maar dat hij een Egyptenaar was, volgens de Egyptische tradities en de mode ook gekleed. Dus hij zag er natuurlijk heel anders uit als zij. Hun eerste komst, wat ik zo straks ook al zei, zijn eerste komst dan, of bij de broers, herkenden ze hem niet. En zo was het ook toen de Heer Jezus hier kwam bij de Israëlieten, herkenden ze hem ook niet. Maar als Jezus wederkomt bij zijn tweede komst, dan zal hij zich bekendmaken aan zijn volk. En heel Israël zal dan ook gered worden. Maar wat gebeurde er eigenlijk tussen die eerste en die tweede verschijning? Toen Jozef zijn broers zag voor het eerst, toen herkende hij ze natuurlijk. Maar toen ging hij weg en hij moest heel hard huilen. En nadat hij dan weer terugkomt, dan zegt hij, er zal geen brood meer zijn totdat jullie broer voor mij staat. Hij wou ook Benjamin zien en hij wou ook Benjamin bij zich hebben. En hier ligt ook weer een hele mooie parallel. En weer zeg maar niet zo dat dat nou expliciet de waarheid is, maar het is een hele mooie rijke gedachte. Want ik heb gelezen, ik heb niet uit mezelf ontdekt of zo, maar dat sprak me enorm aan. Dat is 2000 jaar christendom, of voor Israël, dan was er geen brood des levens. En dat was ook dus bij de broers, was er geen brood. Totdat, zei Jozef dan tegen zijn broers, er zal geen brood meer zijn totdat jullie hier weer terugkomen en dat je je broer meeneemt. Als je dat niet doet, dan zal er geen brood zijn. En dan komt hier Benjamin in beeld. En dat zien we vandaag aan de dag ook, dat Benjamin in beeld komt. En Benjamin, dat staat voor een nieuwe, jonge generatie. Een kerk die werkelijk ook gaat, en dat zie je onder de jongeren heel duidelijk, die zich niets aantrekt als het ware op tradities van kerkelijke afspraken of rituelen en al dat soort dingen. Maar die gaan ervoor en die brengen het evangelie, ook daar in de volk, onder de Israëlieten. Wat zie je hier met Benjamin en Jozef? En de 10 broers, dus er waren 12 kinderen, die hadden allemaal dezelfde vader. Maar ze hadden niet dezelfde moeder. De 10 broers, die hadden Lea en bijvrouwen als moeder. Lees dat maar eens. En Lea, dat was ook de eerste vrouw waar Jacob het eerst mee getrouwd was. En Lea, dat staat eigenlijk voor de wet. De 10 geboden. En Rachel, dat betekent lam. Genade. Rachel is het nieuwe verbond. Zij is het beeld ook van het nieuwe verbond. De wet die brengt gebondenheid voor. De wet en de bijvrouwen waaruit 10 zonen zijn geboren, idem dito. Jozef en Benjamin, dezelfde moeder, Rachel. Dat is het lam is genade. En ook dezelfde vader. Benjamin, de jongste broer, staat voor deze generatie dat Jezus zich bekend gaat maken aan zijn volk Israël. En wat opvallend is, ik weet nog wel, wie heeft wel eens gehoord van de Bijbel, de codeboek of zoiets? Wie heeft er wel eens? Niemand? Ja, ik zie een paar vingers. Dat is een boek, dat is alweer jaren geleden dat ik daar een keer ingekeken heb, maar dat zijn hele wijze Joodse rabbijnen, die hebben bepaalde dingen, codes in de Bijbel ontdekt, waarin ze de geschiedenis precies konden zien. Dan hadden ze een bepaalde naam of een bepaalde gebeurtenis, en dan gingen ze aan de hand van getallen en cijfers en teksten en jaartallen terug, en dan konden ze precies zien dat dat exact zo gebeurde als het moest gebeuren. Ik zeg een beetje ingewikkeld. En er was ook meer de naam Benjamin Netanyahu, de minister-president van Israël. Toen werd er gezegd, voor een jaar of 10 terug, toen werd Netanyahu gekozen als president van Israël, dat dat de laatste generatie zou zijn voordat Jezus terugkwam. Maar toen, want dat hadden ze geconstateerd uit de Bijbel, uit het codeboek. Maar toen bleek in één keer dat hij weer door de verkiezingen niet langer minister-president was. Dus toen dachten ze ook, nou, misschien mis. Maar nu is hij wel weer minister-president. Het is gewoon ook weer een gedachte. Hoe staat dat met Benjamin Netanyahu in de Benjamin-generatie en Benjamin uit het Oude Testament met de moeder van Rachel? En hoe staan wij als gemeente daar ook weer in? Benjamin, dat weten we, de jongste zoon, Netanyahu, Nathan, ja. Nathan, dat is, betekent geschenk, ja, dat betekent Yahweh. Dus Netanyahu, geschenk van God. Dat is de naam van de minister-president van het Joodse volk. En wat ik hieruit opmaak eigenlijk, dat God gebruikt ook het volk Israël altijd als een richtingaanwijzer, ook voor ons. Kunnen we het misschien dan ook opmaken, uit die twee moeders, als het ware, dat ook vele kerken nog zitten onder de moeder van Lea, onder de wet. En dat er dan wel eens botsingen komen, als men onder de genade gekomen, onder het lam, onder Rachel. Natuurlijk kunnen we niet spreken van dat werkelijk onze moeder is, de moeder van de gemeente, zo helemaal niet, want God is onze vader, onze hemelse vader. Maar we merken gewoon dat er heel veel zijn die daar dan onder zitten. En dat kan er ook wel eens een van de redenen zijn dat er zoveel strijd is onderling. Als je wilt laten dopen, als je wedergeboren bent, dat er daardoor zoveel aanvallen komen, ook vanuit nou, ook vanuit de tradities die altijd er zijn geweest, dat je daardoor strijd hebt. Maar hoe staan wij in deze genade? Hoe staan wij in onze liefde ook naar God toe? Onze liefde naar andere mensen, in plaats van dat we altijd maar ook gaan oordelen en beoordelen. Weet je wel, die boom van kennis van goed en kwaad, in plaats van vanuit eten vanuit de boom des levens. Ik wil toch even delen hoe ik daar zelf in sta. Ik zou straks ook al noemen, persoonlijk begin ik die boodschap steeds meer te begrijpen, terwijl het altijd al wel wist, maar wat die genade eigenlijk inhoudt. En dat wil niet zeggen dat ik er al helemaal ben en alles weet. Nee, we mogen dagelijks leren. En ook niet dat ik er ook dagelijks al in wandel. Maar iedere keer dan besef ik me, dan komt er weer terug. Nee, het is genade en ik mag ook genade uitdelen en ik mag ook genade zijn. Zoals jullie wel weten, we zijn wedergeboren, echt aangeraakt in 1980... Echt bekeerd, heel vlot, Jezus aannemen, je laten dopen, maakte er geen punt van, strekte ons uit naar de Heilige Geest en we gingen als een speer. En hieruit is ook de gemeente toen ontstaan, met heel veel strijd en moeite, met ups en downs, het is allemaal goed gegaan. En dan denk je, toen na die vernieuwing, na die wedergeboorte, nou ben ik er. En dat is ja en nee, je bent behouden, je bent gered, maar je bent op weg om te groeien van melk ook naar vast voedsel. En dat mogen we ook alle dagen leren. Maar toch, die genade, echt in mijn eigen leven, ook naar andere mensen toe, naar omstandigheden toe, dat was toch vaak nog wel ver te zoeken. Bijvoorbeeld als je denkt dat je gelijk hebt en je ziet de dingen ook duidelijk. Je zegt van ja, maar moet je zien, dat is toch zo, dit is de waarheid, ook vanuit Gods woord. Kijk wat er allemaal gebeurt en hoe God spreekt, ook van andere leiders, profetisch woord. En dat anderen daar dan weer kritiek op hebben en je denkt van ja, kom je erbij en daardoor krijg je wel eens strijd en wrijvingen en dan ga je er toch ook weer helemaal verkeerd mee om. Dat zijn wijze of lessen waar ik heel veel van heb geleerd, ook uit het verleden. En dat geeft echt heel veel rust. Ook hoe men dan op jou reageert. En op dit moment in mijn familie, dan komen er enige ingewikkelde situaties naar boven, wat gepaard gaat met heel veel pijn en verdriet. over voorvallen bij de een, het ene echtpaar, voorvallen uit het verleden en bij de ander weer andere problemen. Nou, die, er komt naar boven voorvallen uit het verleden, wat opnieuw weer stof doet opwaaien en wat hun weer wordt aangerekend. Het is allemaal heel triest, heel verdrietig. Vele mensen zijn worden daardoor beschadigd, zijn erin teleurgesteld. En er is ook een heftige situatie van mijn jongste zus en haar man, mijn zwager. Echt een fijn gezin, mooie kinderen, 4 kinderen, een sterk gezin, sterk huwelijk. Al 39 jaar getrouwd, hij gaf net 39 rozen aan zijn vrouw, plus een 40ste, alvast voor volgend jaar, voor een groot feest. Zijn kinderen van God, ze staan erin, ze staan ook in dienst van de Heer, brengen het woord, werken in gemeentes om ook gemeentes op te bouwen. En dan in één keer tijdens de conferentie die we hier hadden, s'avonds, vrijdagavond naar de conferentie, krijg ik een telefoontje, een huilende zus aan de lijn. Mijn man wil van mij weg. Zo in één keer, nou, alom verbazing. En Heer, hoe kan dat? En dan is er natuurlijk, doordat er daardoor natuurlijk heel veel dingen nu loskomen, ook zoveel, ook in de relatie met de kinderen, terwijl je dat aan de buitenkant, het is alles zo prachtig en zo mooi, dat er toch ook wel dingen aan het licht komen wat dus nog minder mooi was. En dat geeft teleurstelling en ook eerst ook wel wat boosheid, ook bij mezelf. Maar toch het bijzondere voor Lia en voor mij, ik deel dit gewoon even vanuit de boodschap ook van genade, wat genade ook voor mij en voor Lia betekent. En dat is dat wij dan ook heel sterk die liefde en de genade van de Heer Jezus Christus ervaren. Maar deze familieleden, deze twee echtparen, die waren ook betrokken bij het ontstaan van deze gemeente, ook in de jaren 80. En wat ik zo net al even deelde, door liefde en leed en strijd, zeg maar, zijn we door processen gegaan met elkaar. In de jaren 80 al, maar ook in de jaren 90. Het dieptepunt was wel de scheiding die we hier toen hebben meegemaakt. Maar ook dwars door families heen, maar ook dwars door onze familie heen. En dus ook in de relaties. Gelukkig zijn de relaties daarna wel weer hersteld, maar het was toch anders. En wat we nu als genade ervaren, is dat zij een beroep op ons doen en wij er voor hun kunnen en mogen zijn. Ondanks de duistere kanten van deze gebeurtenissen ervaren we steeds meer liefde en bewogenheid over en weer. Van ons naar hun toe en van hun naar ons toe. En ook naar de gemeenten, bij twee gemeenten waar ze toe behoren, waar ze deel van uitmaakten, ook in het leiderschap, ervaren we gewoon Gods liefde en bewogenheid ook voor die gemeenten. Je kunt tot zegen worden en je ervaart de liefde en bewogenheid en geen veroordeling. Jezus huilen. Kunnen wij ook huilen? Kun jij ook huilen om wat anderen overkomt? Of is er gelijk een conclusie, een oordeel? Of kun je erom huilen wat ze overkomt? Zit jij ook in de problemen, in de moeilijkheden? Kijk naar Jozef. Weet je dat God al jouw moeilijkheden, waar je ook in zit, ook de problemen die vanmorgen aan het licht kwamen, al jouw moeilijkheden en problemen kan gebruiken om je een stap dichter bij hem te brengen. En dat doet hij ook. Als de broers Jozef niet in de put hadden gegooid, dan hadden ze hem niet aan de Midianieten verkocht. Dan was hij ook niet in Egypte gekomen. Dan was hij ook niet in de gevangenis terechtgekomen. Dan had hij ook geen dromen uitgelegd en was hij nooit voor Farao verschenen. En zouden al zijn broers en familie de hongerdood gestorven zijn. Zie je hoe God alles kan medewerken ten goede? Zie je ook hoe God een eenschakeling van moeilijkheden kan gebruiken om een prachtig meesterwerk te maken? Als je dat ziet, de hele geschiedenis van Jozef. En dat ook, zeg maar, wat er vandaag aan de dag gebeurt in al die omstandigheden, dat God uiteindelijk een prachtig meesterwerk daarvan van maakt. Het beste moet nog komen. En uiteindelijk komen al die geweldige zegeningen, die gaan dan ook stromen vanuit die rivier des levens. En dat was het leven van Jozef in Egypte. En hij werd daar het brood des levens. En zo is het ook in de wereldgeschiedenis, ook in het Midden-Oosten. Het beste komt nog. En er zijn grote situaties hier in de wereld, landelijke situaties, maar ook kleiner, ook jij als individu. Maar God maakt alle dingen nieuw, ook in jouw situatie. Maar het is wel jouw keus. Welke keus maak je? Ik ben begonnen met roerige, onzekere tijden, financiën en economisch. Israël in het nauw. En wat is dan het woord van God ook voor jou persoonlijk in jouw omstandigheden? Dat God heeft alles in zijn hand. Niet dat alles dan alleen maar voorspoed is en geweldig en dat je daar maar allemaal los moet laten. Nee, maar door al jouw situaties heen kan God tot zijn doel komen, ook met jou. En waar ik zo straks al mee begon, ondanks dat je soms diep in een stukje duisternis als het ware zit, God is daar, ongetwijfeld. Het woord van God, zij die uw woord liefhebben. Die leven in vrede, hebben grote vrede en er is voor hen geen struikelblok. En dat is een geweldige waarheid. En tot slot wil ik dan nog even lezen de versen 16 vanuit hoofdstuk 45. Toen het gerucht in Farao's huis vernomen werd dat Jozefs broeders waren gekomen, was dit Farao en zijn dienaren aangenaam. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broeders, doe dit, belaad uw dieren en trekt heen naar het land Kanaan. En haalt uw vader en uw gezinden en komt tot mij. Dan zal ik u het beste van het land Egypte geven, zodat gij het vette des lands eten zult. Dat is voorspoed, lieve mensen. Ook als voor het volk Israël, die kwamen daar en er is voorspoed, er is overvloed. Het vette des lands te eten zullen ze krijgen. Voorts heb gij de opdracht hun te gelasten. Neemt u uit het land Egypte wagend voor uw kinderen en voor uw vrouwen. Brengt uw vader mee en komt herwaarts. Gij moet het niet jammer vinden van uw huisraad. Laat al je spulletjes daar nog maar achter. Want het beste van het gehele land Egypte zal voor u zijn. En toen deden de zonen van Israël al dus. En Jozef gaf hun wagens volgens Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost voor de reis. Aan hen allen, man voor man, gaf hij een stel kostbare klederen. En moet je dan eens wat er dan weer gebeurt. En aan Benjamin gaf hij 300 zilverstukken en 5 stel kostbare klederen. Hij kreeg nog weer extra. Reken maar dat het volk Israël straks ook extra krijgt van de Heer. Heer Jezus, dank u wel dat we zo ook naar uw woord mogen luisteren. En ik weet, Heer, ik ben er altijd van bewust, er is nog zoveel meer uit te halen en zoveel meer te zien wat u ons bekend wil maken. Maar Heer, ik wil u zo vragen dat ook dit ook een, als het ware ook een richting en wijze voor ons mag zijn in ons leven. Wat u aan het doen bent. Ook in deze wereld, ook in onze persoonlijke levens, in onze persoonlijke situaties. Ik geloof dat hier heel veel mensen zijn die toch vrede en blijdschap ervaren, die het voor de wind gaat. Maar dat er ook mensen zijn in ons midden die het moeilijk hebben door ziekte of aanvallen van ziekte. Of dat er financiële zorgen zijn of met werkloosheid. We leven in rumoerige tijden. Heer, maar ik wil u zo bidden dat we die openbaring van ieder van ons mogen ontvangen. Van het werkelijk de betekenis van het zoonschap. Het kind zijn van u. Dat er inderdaad niets is. Geen enkele macht of autoriteit. Geen enkele zorg. Geen enkele ziekte. Zelfs de dood niet. Dat ons kan scheiden van de waarheid. Dat ons kan scheiden van de genade. Dat ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in u, Heer Jezus Christus. We zijn geroepenen van u. En ik bid u zo, Heer, dat ter bemoediging mag klinken ook in de harten van ons allemaal. En we mogen weten, Heer, dat we veilig zijn, geborgen zijn bij u. Dat als er negatieve dingen op ons afkomen, dat we ondanks dat toch heel diep van binnen weten, ik ben een kind van God. En God heeft alles in zijn hand. En daarom gaan we ook een heerlijke toekomst tegemoet. Want u gaat alles herstellen. Het was voor de broers in Jozef zijn dagen en Jozef zelf eerst ook, waren de omstandigheden zo zwaar en zo moeilijk. En als we kijken aan het eind van die boodschap, hoe ze daar het land Goshen toegewezen kregen, met alle rijkdommen, met alle zegeningen. En later toen ze weer in diepe problemen kwamen en dan uitgeleid werden naar het beloofde land, kregen ze weer alle rijkdommen mee en alles werd voor hen klaargemaakt door de Heer. En zo is het ook met ons leven. We mogen over de omstandigheden heen zien. Naar uw grootheid, naar uw liefde en naar uw genade. Halleluja. Amen.